Prediker. Slot van hoofdstuk 3. Vers 18 tot en met 22. Maar ik lees even. Van iets eerder. Nog vers 16 lees ik even. Prediker 3. Vanaf vers 16. Verder heb ik ook gezien onder de zon, op een plaats van de rechtspraak, daar was goddeloosheid. En op de plaats van gerechtigheid, daar was goddeloosheid. En ik zei in mijn hart, God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen. Want er is een tijd voor elk plan en voor elke daad. En ik zei in mijn hart over de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren. En dat zij zullen zien dat zij beesten zijn aan zichzelf. Want wat de kinderen de mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. En eenerlei wedervaart hun beide. Gelijk die sterft, alzo sterft deze. En zij allen hebben eenerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen. Want allen zijn zij ijdelheid. Ze gaan allen naar één plaats, ze zijn allen uit de stof en ze keren allen terug tot de stof. Wie merkt dat de adem van de kinderen de mensen opvaart naar boven en de adem der beesten neerwaarts vaart in de aarde? Die storm heb ik gezien dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde over zijn werken, want dat is zijn deel. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen na hem geschieden zal? Nou, dat... In dit gedeelte hebben we gezien al een tijd lang dat het gaat om het principe van dat er in de wereld nooit verder gekomen kan worden dan goed kwaad. Dan alleen maar de horizontale lijn en dat het denken van de mensheid wat probeert daar bovenuit te komen nooit verder komt dan dat het subjectief is, namelijk afhankelijk van wat hij zelf denkt. En wat de mens zelf denkt, dat kan hij zelf dus vatten. En daarom kan God vaak ook geen plaats hebben in de levens van veel mensen. Omdat ze dan zich afhankelijk zouden moeten opstellen. En dan krijg je het probleem dat de mens, die immers, elk mens, die immers is een God. Doordat hij kennis heeft van goed en kwaad. Je zult als God zijn, kennis van goed en kwaad. Goed en kwaad. Dus is goed en kwaad niks anders dan het dualisme. Een dualisme wil zeggen dat je dus kijkt van, ik doe dit niet, ik doe dat wel, ik doe dus al het goede enzovoort. En het betekent dus een horizontaal denken over alles wat ik zie, alles wat ik beleef, alles wat ik meemaak. En dat denken, dat beheerst de mensheid. Wat hier staat, de kinderen van de mensen, daar staat eigenlijk de zonen van Adam. Dat wil zeggen, al de mensen die voortgekomen zijn uit Adam, dat zijn ze natuurlijk allemaal, de mensheid van nu tenminste, en uit de macht van de zonde. Voortgekomen zijn. Dus ze zijn veroordeeld tot dat dualisme. En dat betekent dat er dus boven de kennis van goed en kwaad voor die mensen niks uitgaat. Elke religie die probeert dan wel die weg van goed en kwaad zo goed en zo kwaad als het gaat duidelijk te maken. Maar veel verder dan dat dat wel goed is en dat niet zo goed. Of dat deze groep de prijs is en die niet, komt men niet. En die goden die zijn zelf bepalend. Een mens is dus ook, vindt zichzelf dus ook de norm van alle dingen. En dat is dan ook vastgelegd in de Verenigde Naties bijvoorbeeld, dat dus ieder mens en ieder volk zo zijn eigen wetten en regels mag bepalen en betekent dat daar bovenuit niks is. En wat iemand dan wel denkt, dat moet hij dan zelf weten. Het enige wat in die mens wel zit, is de zogenaamde geest die God erin heeft gebracht. En die wordt genoemd Neshama, waardoor een mens zicht heeft op het feit dat er iets boven hem moet zijn. Er moet iets zijn. Als je termen hoort als van, nou ja, ik geloof wel dat er iets is. Of ik denk wel dat er iemand is die een soort leiding geeft. Of als ze zeggen van, nou ja, het kan niet allemaal natuurlijk maar gewoon vanuit de evolutie komen. Dus er zal wel een soort genius zijn die daar boven staat of ernaast. En die dan, nou ja, de laatste zet heeft gegeven tot wat wij dan verder kunnen ontwikkelen enzovoort. Met alle gevolgen van dien. Die geest, die Neshama, dat is het onderbewuste. En dat onderbewuste, dat wordt ook nog eens een keer aangeduid. Ik heb dat in de tijd niet benoemd, maar het staat ook in Romeinen. Wordt het op een gegeven moment gezegd dat de mens weet van nature wat God eigenlijk bedoelt. Maar dat er natuurlijk van alles aan gedaan wordt om er andere religies van te maken. En altijd weer de nadruk te laten zetten op hoe jij het zelf mag bepalen. Betekent dat de mens dus niet geleerd wordt, van jongste vaar vaak al niet, om simpel te leren gehoorzaam te zijn aan wat God zegt. Om uit te gaan van het feit dat God er gewoon is. En dan vervolgens leert dat God in zijn woord een weg wijst. Die hij voor jou, voor ieder persoonlijk, op de een of andere wijze bepaald heeft. Dat is overigens een denken, dat krijg je alleen maar als je door middel van het kruis van de Heer Jezus Christus en de weg die hij gewezen heeft, dan ook naar de weg van de hemel toe gaat, zoals God dat bedoelt. Dat betekent dat je je onderwerpt. Maar dat betekent meteen dat er dus een streep onder jouw godzin komt. Een streep komt onder jouw godzin in vergelijking met hem die daarboven staat. En geloof betekent dat ik vertrouw, niet verstandelijk aanneem dat, want dat is geloof in de wereld. Wat voor geloof heb je? En dan is het een religie. Maar geloof in de Bijbelse zin betekent dat je jezelf toevertrouwt aan God. En dat je dus vertrouwt op iemand die je niet ziet, maar bij wie je van tevoren weet dat hij je wil leiden. En als je dat doet, dan betekent het dat God je zicht gaat geven op de dingen van de Bijbel, met alle gevolgen van die. Maar kom je niet zo ver, dan blijf je altijd zitten in de heerlijkheid en de prettige en de minder prettige dingen, goed kwaad, van deze wereld, van deze schepping. En verder kom je niet. Dus moet je het ook vooral van het bestaan hier hebben. En is een crisis voor mensen dus ook veel meer dan een crisis, want het legt een bom onder de zekerheid van hun eigen bestaan. En dat is wat hier in Prediker ook genoemd wordt. Er is dan ook niet wat anders. Hij zegt in de in vers 18, want daar waren we gebleven. Ik zei in mijn hart, betekent bij zichzelf. Ik zei in mijn hart over de, het woord gelegenheid wordt hier genoemd. Het is eigenlijk de positie, de situatie van de mens. Dat is het woord gelegenheid. De situatie of de positie. Hoe staat het met de mens voor? In welke situatie zit hij? Ten aanzien dus over, dat van is over, de situatie van de mensheid, zou je kunnen zeggen, zo vertaal ik het vrij hoor. Adams zonen, dus de zondaars in de mensheid in het algemeen. Het gaat hier dus niet meer om christenen, die werkelijk Jezus Christus kennen, maar om de mensheid in het algemeen, we waren het vroeger wel. God zal hen onderzoeken. Het woord verklaren staat er niet, het woord onderzoeken. Eigenlijk door uitzuivering onderzoeken. Hij wil kijken hoe dat zit met de mensen. Dus God die onderzoekt de mensheid. En waarom doet hij dat? Omdat hij wil zien hoe hard er van mensen zijn. Een heel aardig voorbeeld erin is Psalm 11. Daarvan de eerste versen, daar staat nog wat in trouwens. En dan gaan we naar Psalm 14. Dat is ook een prachtige tekst. Iemand heeft dus gezegd, in Psalm 14 even kijkt in vers 1. Er staat in de Bijbel, er is geen God. Maar dan moet je het wel goed lezen, want er staat, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hè? Dus als je gewoon zegt, er is geen God, dan lijkt mij dat wat minder logisch. Maar goed, Psalm 11. Waar staat, ik denk dat Psalm van David voor de opperzangmeester hoort altijd bij de psalm daarvoor. Maar dat is een heel ander verhaal nog. Ik vertrouw op de Heer. Hoe zegt gij tot mijn ziel, dus tot mijn persoon, zwerft heen naar je gebergte als een vogel? Want zie, de goddelozen spannen de boog. Zij schikken, zij brengen hun pijlen op orde, op de pees, om in het donker te schieten naar de oprechter van hart. Toegepast wil het zeggen dat het woorden zijn. In stilte die pijlen zijn woorden, komt elders voor. En de boog is de kracht waarmee ze dat dus uiten. Dat men dus door middel van geklets en achterbaks gepraat, of soms ook rechtstreeks, je probeert de oprechter van hart probeert te misleiden of in een kwaad daglicht te stellen of wat ook. Zeker, de fundamenten worden omgestoten. Wat heeft die rechtvaardige dan bedreven? De Heere is in het paleis van zijn heiligheid. De troon van de Heer is in de hemel. Zijn ogen aanschouwen, zijn oogleden beproeven, onderzoeken, de zonen van Adam, de mensheid. De Heer beproeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en die geweld lief heeft, die haat hij, haat zijn ziel, haat hij inwendig. Dus hier zie je zijn ogen aanschouwen, zijn oogleden beproeven, de mensheid. Iets wat dus nog alles voorkomt. In 2 Kronieken 16 vers 9, dus nagaan, ik zit al die Bijbelversen door te lezen totdat ik op zo'n één kom. Ik begin altijd bij Genesis, dat snap je wel natuurlijk. 2 Kronieken 16. Vers 9. Want de Heere, wat de Heere betreft, dat aangaande staat hier, maar je kunt gewoon vertellen met wat de Heer betreft, zijn ogen doorlopen de gehele aarde, om zich sterk te bewijzen uiteindelijk aan hen wie hart volkomen naar hem uitgaat, is tot hem, staat er letterlijk. Daar doet hij dan, volkomen, niet halfslachtig of wat ook, maar volkomen. Dat is wat bij mij hier nu even om gaat. Die doorlopen de ganse aarde. Hij ziet dus wel degelijk het midden van de mensheid. Hij zoekt het midden van de mensheid. Zoekt hij diegenen. Dat weet ook wel dat een aantal mensen gewoon niet gewoon weigeren. Maar hij zoekt niet diegenen die vraagtekens hebben. De mensen die dus te midden van de hele wereld eigenlijk verloren zijn. Hij zoekt het verlorene. Dat het probleem daarmee is dat het verlorene te midden van diegenen zit die zichzelf allang gevonden hebben. Of die zichzelf allang als een soort zekerheid hebben gesteld dat zij wel weten waar het om gaat. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Maar waar het op neerkomt is dat God altijd het verlorene zoekt, de Heer ook. En dat verlorene dat zit meestal aan de zelfkant van het leven. En dus betekent dat dat Gods ogen daar altijd op gericht zijn. Ook nu in deze tijd om... Te midden van alle mensen, ik hoop dat je dat weet, die tekst uit Handelingen, dat te midden van de mensheid hier en daar mensen uitgehaald worden, niet omdat ze zo goed zijn, maar omdat ze niet goed zijn. En dat weten. En anders willen worden. Die mensen die zoekt God, die haalt hij eruit om ze voor hem, voor te bereiden. En voor te bereiden op de ontmoeting met hem. Dat is zijn bedoeling in ieder geval. Daarom onderzoekt hij. En om even weer naar Prediker toe te gaan, zien we dat dus dat God hen onderzoekt. Hij zal hen onderzoeken. Of hij doet dat al, hij zal hen onderzoeken. Ik zei in mijn hart over de situatie van de mensheid. God zal hen onderzoeken. En dat zij zullen zien dan, staat, en God zal hen doen zien of laten zien... dat zij beesten zijn, dat aan zichzelf, hoort er niet bij, dat hoort gewoon bij het begin, dat zij zullen zien, dat staat letterlijk, en aan hen laten zien, dat aan hen is dat aan zichzelf. En God laat hen zien, hij confronteert hun met hun eigen bestaan, dat zij gelijk zijn aan beesten. Dat is nogal niet niks. Dus de mensheid, let op, in zonde, die zijn gelijk aan beesten. Dat betekent dus dat ze niet weten waar ze vandaan komen, dat ze weten waar ze heen gaan. Dat ze dat denken, maar dat het bestaan, dat toch wel een probleem is, omdat zij eigenlijk, en dat wordt in het volgende vers gezegd, ze zijn zinloos, ijdel. Het loopt op niks uit. Zowel met de mensheid als zodanig als met de beesten. Voor God dan loopt het op niks uit. En dat is wat hier dus ook staat. Soms zijn de woorden van de Bijbel best hard. Het is niet altijd zo dat God een lieve man heeft die alleen maar aait over onze bollen en die zegt, ach, dit is helemaal niet zo goed bedoeld, dit woord. Dat is ervan gemaakt. Maar als je ziet dat met name de Heer Jezus zeer, zeer fel aan het optreden is tegen diegenen die zeggen dat ze het woord van God kennen en hem afwijzen, dat is niet te zuinig. Hier even weer in vers 19, zij zijn als beesten. Dat staat er namelijk in, want staat er in vers 19. En dan wordt het dus heel duidelijk gemaakt. Want wat de mensheid, dus de zonen van Adam, overkomt, als dat wedervaart, dat overkomt ook de beesten. Dat wil zeggen, er wordt dus een vergelijking getrokken. Dat wil niet zeggen dat ieder mens dus een beest is. Maar wat hier gezegd wordt, er is een vergelijking te trekken met mensen die leven voor zichzelf en dieren die nooit anders kunnen dan alleen maar op die manier leven. Zoals die sterft, zoals deze sterft, zo sterven ook die. Zoals dus de dieren sterven, zo sterven ook de mensen, of andersom, hoe je het ook noemen wilt. En zij allen hebben één geest. Adem wordt genoemd, dat mag, maar staat eigenlijk gewoon geest. Zij allen, zowel mensen als dieren, hebben één geest. En de uitnemendheid, dat we zeggen de superioriteit, het er bovenuit gaan, de uitnemendheid van mensen boven beesten is er niet. Dat is natuurlijk ook leuk als ze zeggen, zij zijn gelijk aan de beesten. En het is dus niet zo dat je kunt zeggen, zegt God, dat een mensheid in de macht van de zonde hoger staat dan beesten. Dat zou je hardop moeten zeggen. Die is er niet. Want, staat erbij, allen zijn ijdelheid. En daar gaat het om. Dat het probleem voor God is dat een mensheid in zonde heeft geen doel. Die loopt in een vuik en die gaat op een gegeven moment in haar bestaan, nu al, maar zeker in de toekomst, die gaat verloren. Die is eigenlijk in een verloren situatie. En daar wil hij alles aan doen. Maar als de mensen dat niet willen, dan denken ze in wezen en dan beleven ze zaken in wezen als beesten ook alleen maar leven voor jezelf. Alleen maar zorgen dat jij op dat moment voldoende hebt, klaar. En wat een ander doet, maakt niet uit. Die worden verdrongen en aan de kant gezet en dergelijke meer. Dat is nogal niet wat, dat is nogal wat hier dus wordt gezegd. Wat één dus wedervaart, wedervaart de ander ook. Dat wat hun overkomt, dat die vers staat ook in Prediker 2, vers 14 en 15. Daar kun je een beetje mee vergelijken. De 2 vers 14 en 15, daar lezen we dan dat de ogen van de wijze zijn in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in duisternis. Toch merkte ik dat enerlei lot hen allen treft, hen allen overkomt, heb je hetzelfde woord weer wat we hier hebben. Enzelfde lot, dus zei ik in mijn hart, zoals het lot van de dwaas overkomt, zo zal het ook mijzelf overkomen. Waarom heb ik dan toen meer naar wijsheid gestreefd? Dit is dus ook ijdelheid. Nou, dan heb je ook dat overkomen. Hier staat het weer, het overkomt hen, het gebeurt over hen. En dat is niet voor niks. Want ze zijn allen ijdelheid. En als het dus in Gods ogen ijdelheid is, betekent het dat hij die mensheid, individuele mensen, natuurlijk uit die ijdelheid wil weghalen. Dat is altijd de bedoeling geweest. Het is niet de bedoeling, wordt wel vaak binnen een aantal kringen van het christendom gezegd, dat Jezus Christus pas zal weerkomen als de hele wereld bekeerd is. Nou, dat is absoluut niet het geval. Daar is hij ook helemaal niet van afhankelijk. En bovendien zal de hele wereld absoluut niet bekeerd worden. Maar het is wel degelijk zo dat uiteindelijk alleen gelovigen zullen overblijven als God de oordelen over de wereld laat komen. Maar voordat zover is, zoekt hij nu individuen uit de hele wereld. Te midden van Joden, te midden van heidenen, niet Joden. Maakt allemaal niet uit. Hij zoekt overal waar iemand is die verloren is, die graag een nieuw hart, een nieuw leven wil hebben. En die ontmoet hij met zijn woord. En dat is dan uiteraard in die mensheid dat wat verloren is. En dat wat verloren is, komt dus bij hem. En voor de rest, als men dat niet is, dan zit je dus in diezelfde situatie. Want, vers 20. Zij gaan allen naar één plaats. Zij waren allen uit stof. Dat is eigenlijk wat er staat in Hebreeuws. Zij waren allen uit het stof en ze keren allen terug tot stof. Nou, dat is een behoorlijke tekst. Ze zijn eruit voortgekomen en ze gaan erin terug. Gens is 2 vers 7. Dan gaan we eens even dat stof eens even wat nader bekijken. En dan kunnen we straks horen hoe de Heer met zijn Swiffer alle stof weghaalt. Gens is 2 vers 7. En de Heer God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem der levens, van de levens, zijn 2 levens. Zo werd de mens tot een levende ziel. De stof der aarde. Maar die aarde, uit wat voor soort stof bestond die? Nu bedoel ik er niet mee dat we daar een scheikundige formule voor zouden moeten bedenken.
Dus de rode aarde.
Ja, maar dan nog. God schiep, ik hoop dat jullie dat ondertussen kennen. God schiep hemel en aarde, Genesis 1, vers 1. De aarde werd, niet was, dat is een grove mislukking, werd een verwoesting. En een chaos. En duisternis. Dat vooral de laatste. God is enkel licht. En in hem, vul eens aan.
Is geen duisternis.
Is geen duisternis, Johannes brieven. Hoe kan het dan? Dus hij schept iets en schept duisternis. Terwijl in hem helemaal geen duisternis is. Er is wel een vorst van duisternis die ingegrepen heeft toen. Hoe dan ook. Hij gaat vanaf Genesis 1 vers 3 en volgende de zaak herstellen. Het is een complete chaos tot aan de plek waar God woont, was water. Ik noem het dan maar even de ijstijd. Dat maakt niet uit in welke situatie. In die ijstijd, die hoe lang dat ook mag geduurd hebben, is alles in deze wereld onder druk komen staan. En dan heeft het in die 7 dagen, 6 dagen plus 1, hersteld. Ook 6 dagen. Want als je gaat zeggen van ja, maar een dag kan 1000 jaar zijn, was het een avond. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Was het een avond, was het een morgen? 250 jaar? Dus we gaan gewoon uit van de ene dag, als de Bijbel het zegt, God is daartoe in staat. Hij heeft het hersteld. Maar die aarde, die is dus niet opnieuw geschapen toen, vanaf Genesis 1 vers 3, want die was er al. Het is wel zo'n chaos geworden, God gaat die chaos opruimen. Voordat je dus ergens komt, zeg maar een nieuw huis, dan moet je ook de chaos die er vaak is, moet je ook opruimen of het staat je niet aan, dan moet dat weg. En dan goed, dan breek je huis enzovoort. Dus dan moet naar jouw beeld, zoals je dat wil je dat herstellen. Dan breek je het huis niet af, in de regel niet tenminste, maar ga je van de bestaande dingen, ga je verder iets opbouwen. Zo deed God dat ook. En hij zet daar nu dus dieren enzovoort op. En de mens van nu komt van Adam af. En dus wordt die mens, die wordt uit het stof der aarde, van een aarde die in de tijd opstandig is geworden tegen God. Dus is die mens die uit stof gekomen is bijzonder zwak. Die mens is bijzonder zwak. Vandaar dan ook dat hij in een hof is geplaatst, in een omheinde ruimte. En in die hof zorgt God voor allerlei leven enzovoort en voor de waarschuwing. Middenin, niet helemaal middenin, maar daar moet u maar even zo bedenken. Dat daar de boom des levens staat. Dat is de plaats van Jeruzalem nu, die boom des levens. En daarnaast die boom van kennis van goed en kwaad. Babylon, nou goed, hoe dan ook. Die boom van kennis van goed en kwaad, daar moesten ze voor passen. Adam is dus ook onderwezen in het feit dat hij die hof moest niet bewaren, moest bewaken. Want dit was de plaats waar God met Adam gewoon in de avondkoelte kon wandelen. En bespreken en dingen zeggen enzovoort. Door God de Heer dus, uiteraard. Dat deed hij daar ook. Totdat die slang, wat we zeggen, de omschrijving voor de Satan, tegen Eva sprak enzovoort. En hij dus de zaak niet bewaakte. Met als gevolg dat die zwakke mens maar in de kracht van God tot dingen in staat die je niet kunt voorstellen, maar bekrachtigd door de geest van God, zaken kon doen en die zijn weggevallen. Dus vanaf dat moment is die mens uit stof niet alleen vanuit die vorige schepping, maar hij is zelfs ook nog een probleem geworden dat hij niet alleen uit stof was, maar nu ook stof wordt. Dat was aanvankelijk niet zo. Het was niet zo dat de bedoeling was dat God die mens dus ook tot stof wilde doen laten gaan. Want dat blijkt uit Genesis 3. Genesis 3, vers 19. Dan begin ik even in 17. Dan staat: tot Adam zei hij, omdat je geluisterd hebt naar de stem van je vrouw en van de boom hebt gegeten waarvan ik je geboden had, zeggende, je zult ervan niet eten, zo is de aardbodem terwille van jou vervloekt. En in bezorgdheid, het woord smart is eigenlijk bezorgdheid, zul je haar eten, staat er letterlijk. Daarvan haar eten al de dagen van je leven. Ook zal zij, die aarde, u doornen en distelen doen uitspruiten. En je zult de moeilijkheden, problemen enzovoort. En je zult het kruid van het veld eten. In het zweet van je aanschijn zul je brood eten, totdat je tot de aarde terugkeert. Omdat je daaruit genomen bent. Want je bent stof. En je zult tot stof terugkeren. Dat is nieuw, dat laatste. Want hij was wel uit stof. Maar er was helemaal geen sprake van dat hij tot stof terug zou keren, maar naar de zondeval wel. Dus dan betekent dat dat hij dus, die mens die komt uit stof, leeft een tijd lang en die gaat terug tot stof. Wat doet God later? Ik geef even een lijn toe naar de dood en de opstand van de Heer. Als die komt, dan komt hij naar beneden. Die gaat in deze wereld dood en opstanding en weer omhoog om die mensheid, die anders gedoemd is om inderdaad altijd bij God vandaan te zijn, eruit te lichten. En ze dus in de sfeer terug te brengen van God. Maar dat moet dan door de tweede Adam, Jezus Christus, gebeuren. Nou, dat is de bedoeling van hem. En waar een mens dus altijd in deze gedachtegang van naar beneden toe blijft leven en denken, ja, is dat zinloos. Dat zegt God gewoon, zinloos. Maar niet dat God dat zinloos vindt in de zin van dat hij er niks aan doet. Maar wel dat hij dus duidelijk maakt van het moet die weg gaan. En vandaar dan ook dat die mens, ook een mens altijd heeft hij een geweten, een achterliggend geweten, dat hem aanspoort, meestal tot, doe je dat nou wel goed? Hoe kom je daarbij? Wat is dat nou? Gevoelens van schuld, schuldgevoelens en dergelijke meer, omdat die mens zich gaat afvragen van welke richting moet ik eigenlijk uit? Nou, dat is die kwestie rondom de stof. Dat is dus in Genesis 3 is dat nieuw. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling. We pakken nog eens even wat teksten op. 1 Korinthe 15. Moet u me even de pen bij pakken, want het staat er iets anders. Dat is het opstandingshoofdstuk bij uitstek. En dan van vers 47 tot met 49. Ik begin even vanaf vers 45 te lezen. Zo is er ook geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste, de tweede Adam, tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Het zielse staat er letterlijk. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde en nu komt hij stoffelijk. Niet aards, maar stoffelijk. Dat is een ander woord. De tweede mens is de Heere uit de hemel. En zoals de stoffelijken, zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. Zoals Adam was, dat is een geval, zo is dus iedereen in die sfeer terechtgekomen van het stoffelijke, afhankelijk van het stof. En zoals de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van het stoffelijke gedragen hebben, gelovigen, wedergeborenen, laten wij dan ook het beeld van de hemelse dragen. In de zin van nu af aan. Dat is een oproep. Dat betekent dat je dus niet de normen in het stoffelijke, in jezelf en in de normen van jezelf moet leren zoeken. Maar dat je het over kunt en mag geven aan hem die daar ver bovenuit gaat en die het leven van hem wil graag wil laten zien en beleven. Dat is dus in alle gevallen is het woord stoffelijke wat er staat. Dan tenslotte Psalm 104. 29 en 30. Psalm 104. Het gaat op de schepselen als zodanig. En ook dat wat in de zee is, dus in de volkerenwereld leeft. Laat ik daar maar op hebben. En dan staat er in vers 29, verbergt gij uw aangezicht, dus als gij uw aangezicht verbergt, dus uw aangezicht van afkeert, dan worden ze verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en keren terug tot hun stof. Let op, neemt gij de adem weg. Zendt gij, dus de andere kant, zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen, nieuwe schepping. En gij vernieuwt het gelaat van de aardrijk uiteindelijk, de toekomst. Dus het is zo dat als God de adem wegneemt, nou ja, dan sterft iemand en keert hij terug tot stof. En dat is het stoffelijke ook inderdaad. Dat zal ook altijd gebeuren, dan zal ons lichaam ook altijd terugkeren tot het stoffelijke. Er is één moment waarop dat niet gebeurt. Weet ik wat wanneer? Ja, één moment, er zijn er meerdere mee. Ja, als iemand dus leeft als gelovige op het moment van de opname. Want dan hoef je natuurlijk niet uit de graf op te komen. Maar dan krijg je zo'n verandering zoals de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking had. Dat op een gegeven moment zijn hele lichaam veranderde en wit werd enzovoort. En de apostelen een keer zagen dat het Mozes en Elia waren die erbij waren terwijl ze die nooit hadden gezien. Dus dat is kennelijk, is dat toch herkenbaar of zo op de een of andere manier. Dan is dat natuurlijk een andere zaak. En ook aan het eind, bij de 1000 jaar, als mensen trouw zijn geweest, aan het eind van die 1000 jaar, dan sterven ze ook niet, maar gaan ze ook zo de nieuwe schepping in. Maar goed, dat zijn de twee dingen. Normaal gesproken is het zo dat de mens dus in het stof terechtkomt waar die ook uitgekomen is. Oké, okay, even naar prediker.
Zoals Elia dan, die opgenomen werd in
de. Die moet nog een keer sterven. Die komt nog een keer terug, Elia en Mozes. Mozes is overigens al overleden merkwaardig, maar die wordt toch nog een keer weer, die moet nog een keer weer gebruikt worden. En er is, ik weet niet of je dat kent, maar er is dus een enorme strijd geweest tussen Michael en tussen de Satan over het lichaam van Mozes. Dat staat in Judas, het boekje van Judas. Waarom? Nou, omdat Mozes ooit nog een keer terug moet komen. En dat dus daarmee dus ook als prediker voor Israël in de toekomst. En als die daar niet zou kunnen komen, omdat er lichaam er niet is, ja, dan kan dat niet. Dus er is een enorme strijd geweest. Maar Mozes en Elia ook, die zal ongetwijfeld bij God zijn. Ik neem aan dat hij bij God is, of dat hij gewoon ergens op een plaats is. Dat is mij ook niet duidelijk waar hij is. Maar in ieder geval, komt hij nog een keer? Nou, ik kan er even bij halen. Nee, dat is niet gevonden. Het lichaam van Mozes is niet gevonden. Het zijn twee merkwaardige figuren zijn dat. Het lichaam van Mozes is niet gevonden en die van Elia, die is in één keer met een helikopter weggegaan of zo. In ieder geval, heel, ja, zoiets. Ja, er kwam in één keer een hemelse wagen, komt eraan met vuurgepaarden, vuurgewagens. Ja, dat is hier ook niet elke dag. En dan neemt hem gewoon mee. Dus je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, dat was gewoon een van de werktuigen vanuit de hemel die door engelen bestuurd werden en zo. Dus nou ja, goed, dat weet ik ook allemaal niet. Maar, God weet wel hoe hij dat spul weg moet krijgen. Ja, kunnen we zeggen, want ze konden het nergens meer vinden. Dus wat. Ja, het is een grote grap te maken daarboven. Openbaring. Hoofdstuk 11. Dan weer even op Mozes en Elia. Ik race er even over, omdat het niet het onderwerp is, maar ik pak dus alleen even de belangrijkste dingen eruit. Dit is profetisch openbaring en een groot gedeelte van de profetie van openbaring gaat over de tijd na de opname. Daar is een hele, er is heel veel van te zeggen, maar dat zullen we nu maar niet doen. Maar in ieder geval, dat is binnen een afzienbare tijd zal het gebeuren. En mij werd een metriet gegeven, een metroede gelijk. En de engel stond op en zei, sta op en meet de tempel gods en die in het altaar en degene die daarin aanbidden. Dat is een omschrijving voor de opname. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, daarbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad, het uit Jeruzalem hier, vertreden 42 maanden lang, die heidenen, de volkeren. Dat wil zeggen dat er dus een enorme inval komt in Israël in de toekomst. En die zal het hele Israël vernietigen. En ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Die komen eerst, voordat dat land Israël helemaal vernietigd wordt. Met zakken bekleed. Dat wil zeggen dus in rouw. 1260 dagen in het Joodse jaar is 3,5 jaar. En dit zijn de twee olijfbomen, de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Volgens Zacharia. En zo iemand hen schade wil toebrengen, onrecht wil toebrengen, dan zal vuur uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil schade toebrengen, die moet zo worden gedood, een vervloeking. Elia was dat hier op een gegeven moment 42 mannen, geen jongens, zo wordt vertaald in de Statenvertaling, mannen vervloekt. En er komen twee beren, en die zaten echt geen broodjes meer, die twee beren. En die aten deze 42 mannen op, of die doden ze, een vervloeking. En dat kan, dat is dus één mogelijkheid, dat wijst in ieder geval op Elia, maar dat komt nog verder. Deze hebben de macht om de hemel te sluiten, opdat er geen regen regent gedurende de dagen van hun profeteren. Ga je in één koning zoeken, dan is dat 3,5 jaar en dat is ten tijde van Elia. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en het land moeten staan, niet de aarde, het land te slaan, Israël, met elke plaag, zo vaak als ze zullen willen. En dat is ook 3,5 jaar natuurlijk. Maar dan ga je door. En als zij hun getuigenis zullen beëindigd hebben, zo zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog gaan doen en zal hen overwinnen en zal hen doden. Het beest uit de afgrond is een valse heerser die zich voordoet als Messias over Israël in de toekomst. Die zal dus de president van Israël zijn, neem ik aan. En die zal na 3,5 jaar pas, zal die hen kunnen overwinnen, niet eerder. En hun dode lichamen, mag je wel even meteen veranderen, er staat niet zullen liggen, dus moet je het ook niet vertalen. Er staat letterlijk dit, en hun dode lichamen op het plein, niet de straat, maar op het plein van de grote stad, die geestelijk, overdrachtelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heer gekruisigd is. Wie nog meer dan? En hun dode lichamen op het plein van de grote stad, die geestelijk overdrachtelijk genoemd wordt, Sodom in Egypte, alwaar ook hun Heer gekruisigd is. Zij dus ook. Zij worden gekruisigd, want ze hebben het over een gekruisigde en opgestaande Heer Jezus Christus. Dus wat doet die vijand? Nou, dan zet hij daar gewoon twee kruisen neer. En dan hangt hij ze aan. Na 3,5 jaar. En uit de volken en stammen en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien. Of zien hun dode lichamen, staat letterlijk. 3 dagen en een halve. Apart, hè? Niet 3,5 jaar, dat is wel heel lang. Maar 3,5 dag. En zij zullen niet toelaten, zoals bij de Jezus wel gebeurde, dat hun dode lichaam in een graf gelegd werd. Betekent dat in die 3,5 dag dat ze aan het kruis hangen, zij profeteren, hoewel ze dood zijn, dat het volk 3,5 jaar dood zal liggen in deze wereld. En overruled zal worden door volkeren die binnenvallen, die nu al hijgend zitten te wachten tot ze die hele handel niet alleen de zee indrijven, dat was nog tot daar en toe. Gewoon uitmoorden. Die Joden horen gewoon niet te bestaan in die hele wereld om hen heen, op uitzonderingen na. Dus dat gaat ook gebeuren. Want wat heeft mijn beminde in mijn land te doen. Zegt God op een gegeven moment ergens anders bij de profetieën in het Oude Testament. Zij horen niet te zijn op een plaats waar een moord gepleegd is op God. Zij horen, dat moet eerst gereinigd worden voordat je überhaupt in zo'n land kunt zijn. Dus Israël zit daar onterecht. Maar ze worden wel, een overblijfsel wordt daar wel uitgehaald. Dat wel. Maar het neemt wel, ik weet wel dat het nogal omstreden is, dat veel mensen het fantastisch vinden dat Israël weer teruggekomen is enzovoort. Dat God hen zegent. Nou ja, met al die bommen en aanslagen. Lijkt me niet. Maar goed, deze Mozes en Elia, die zijn dus nog functioneel. Vandaar dan ook dat zij nog apart gezet zijn door God op de een of andere manier, om ze toch nog een laatste functie te geven. Want Mozes wou zo graag in het land en mocht het niet. Dus die krijgt alsnog het kans. Maar ja, we moeten zien hoe. En Elia, die eigenlijk ook zijn profetie heeft afgemaakt, die heeft God ook nodig om ze nog af te maken. En dat doen ze dan 3,5 jaar en dan is hun profetie voltooid. Dan worden ze gedood, gekruisigd uiteraard en gedood. En dan vervolgens staat er, laten we nog even doorlezen. En vers 10. En zij die op de aarde neerwonen, dus in het land neerwonen eigenlijk, Israël, die zijn verblijd over hen en zullen vreugde bedrijven en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten, degenen die in het land wonen, gepijnigd hadden met hun woorden. En na die drie dagen en een halve, dus na die 3,5 dag, is een geest des levens van God uit in hen gegaan. En zij gingen staan op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op diegenen die hen aanschouwden. En ik hoorde een luide stem uit de hemel die tot hen zei, kom hierheen omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel in een wolk en hun vijanden afschouwden hen. En op datzelfde moment, uren, geschiedde een grote aardbeving en het tiende deel van de stad is gevallen en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen, belangrijke mensen dus, die naam hadden. In de tijd van Elia zegt Elia tegen God, ik geloof dat ik als enige ben overgebleven. Man, zeur niet, zegt God, ik zeg het even wat populair, zeur niet, want ik heb nog 7000 mensen doen overlaten die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. Die 7000 die toen overbleven zijn, zijn een andere 7000 die nu uit de omgeving worden weggehaald. Dus moet je kijken hoe ongelooflijk fantastisch de schrift in elkaar zit. Maar goed, het is even een uitje, want we zitten natuurlijk in Prediker, maar je hebt me toch een beetje verleid om hier even op in te gaan. Oké. We zitten in vers 31 ondertussen van Prediker 3. Want nu krijg je wat. Want wie weet, merkt, ja, daar staat er gewoon niet over, ze weten. Wie weet dat de adem van de mensen, van de zonen van Adam dus, omhoog gaat naar boven. En de adem van beesten neerdaalt naar beneden, naar de aarde. Zo. Nou, dat gaan we even op mijn manier uittekenen. Dus dat is volkomen belachelijk, maar dat maakt niet uit. Oh goed, hoe teken je dan een dier? Ik teken me even gewoon in beeldspraak. Zo. Zo, dit is een dier. Een tapir of zo, geloof ik. Nou, en dan heb je een mens. Zo. Met de neus. Goede kant uit.
Ja.
Ik zeg even, voordat je niet weet wat ik bedoel. Ik ben tegen de vroeger op school, was het ook altijd, de middelbare school was het altijd een ramp. Ik, op een gegeven moment moesten wij schaatsers tekenen, dat was echt verschrikkelijk. En dan kon je dus naar de docent doen en liet hij dat eentje, teken die eentje voor. Nou, dat is natuurlijk hartstikke handig. Wat doe ik dan? Dan ga ik die hele schaatsbaan, ga ik die lui op dezelfde manier tekenen. En niet andersom als ze de bocht omgaan, maar dan teken je ze ook op dezelfde manier. Zodat ze eigenlijk tegen elkaar moeten opbotsen als je ze doorgaat. Dus ja, dat tekenen werd voor mij niks. Maar goed, ik teken het wel even bewust zo. Want de adem van het dier gaat omlaag en de adem van de mens gaat omhoog. Hoe komt dat? Nou, zegt de wetenschap, dat kan natuurlijk helemaal niet, want als je dieren hebt die wat langer zijn enzovoort, dan gaat hun adem helemaal niet naar beneden. Als je een giraffe hebt, dan is dat helemaal niet het geval. Nu weet ik niet of iemand met de trap er ooit bij is geweest om dat te bekijken, maar een dier is over het algemeen met zijn snuf naar beneden. En dus lager bij de grond. En dus betekent dat de adem automatisch neerdaalt, omdat ze kleiner zijn. En omdat de mens hoger is, ziet hij een andere luchtlaag. En dus betekent het dat die adem omhoog gaat. Zou een mens gaan knielen of liggen op de grond, dan zou hij hetzelfde hebben. Dan zou dus ook die adem inderdaad de grond ingaan. Dus het heeft te maken met de hoogte of iets in die geest. Maar goed, omdat een dier dus uiteraard met zijn kop in de regel naar beneden is, en dus vlak bij de grond zit, is die adem, die gaat daar eerst naartoe. Dat is de normale verklaring. Maar we zitten natuurlijk niet te wachten op... Wat leuk. Waarom staat dat er? Wie weet dat de adem van de mensheid omhoog gaat en de adem van beesten naar beneden? Nou, dat weten ze best. Tot op zekere hoogte. En toch staat dat hier. Wat wil dat zeggen? Het woord adem is het woord voor geest. Ze hebben één en dezelfde geest, één en dezelfde adem werd gezegd. En dus betekent het dat ze bij de geboorte een soort adem krijgen, een soort geest krijgen. Maar er is een verschil. Het is namelijk zo dat de geest van de mens, als hij overlijdt, naar God gaat. Maar de geest van een dier ken ik niet. Daar is dus een verschil in. Het is wel een geest voor het leven. Maar die geest gaat terug naar God toe, van de mens. Dat blijkt uit een aantal teksten. Laat ik eerst maar eens even die van Prediker 12 noemen. Vers 7, waar dus in het eerste gedeelte van hoofdstuk 12 gesproken wordt over de aftakeling van een mens als hij wat ouder wordt. En daar komen we ooit nog eens een keer op. En dan staat er in vers 7 van Prediker 12... En dat zover is dat steeds verder aftijdt en dan. En dat het stof terugkeert tot de aarde waar het geweest is of zoals het geweest is. En de geest terugkeert tot God die hem heeft gegeven. Let op. Dat is gewoon heel belangrijk wat hier staat. De geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Ieder mens, hoe dan ook, die heeft zijn leven niet tot zijn bezit, zegt de Heer Jezus in de Evangelie ergens. Dat betekent dat je geen macht hebt over de adem. Geen macht hebt over dat leven wat God heeft gegeven vanaf het begin. Tot het moment, de ene keer wordt die geest eerder weggenomen, de andere keer later. Maar daar heb je geen macht over. Men denkt wel dat je zaken kunt uitstellen. En in sommige opzichten schijnt dat wel eens voor te komen. Hoewel je nooit kunt zeggen van of dat niet gewoon ook zo lang had moeten zijn, dus dat zegt niet zoveel. Die geest keert kennelijk altijd terug naar God, die hem heeft geschonken. Hij bepaalt dat dus. Hij bepaalt dus dat weliswaar elk wezen een adem heeft, maar dat die geest van de mens toch anders is als de geest van een dier. En dat is duidelijk, want die geest van de mens, die is in staat om te denken. Ook fout te denken natuurlijk, maar die is in staat om te denken. Terwijl bij het dier niet verder komt dan een intuïtieve vorm alleen voor het eigen soort. En dat, hoe noemen we dat?
Instinct.
Instinct, ja. Instinct. De meeste stinken hierin, maar dat is toch wel echt de gedachte. Dat is ook geest, maar het is een geest die alleen maar te maken heeft met het overeind blijven van het eigen bestaan. En de mens heeft een geest die ook de naam heeft van God daarin. Dat wil zeggen, bij het begin een adem en dus een onderbewustzijn waardoor het roept naar God. Dat wezen heeft een dier niet. Dus betekent het dat het eind van het leven die geest verdwijnt. En deze geest, omdat daar de naam van God aan is gegeven, Neshama, de naam van God aan is gegeven, die is dus voor een tijd lang in dat lichaam en dan verdwijnt hij weer naar God toe. Dat is het verschil. En dus wie weet dat daar een onderscheid in is. Als er al überhaupt een studie naar is gemaakt, dan is toch dat de Bijbel zegt dat, kom op. Nou, even een beetje normaal doen. Toch is dat apart wat er dus staat. Laten we naar nummer 27 gaan, vers 16. Nummer 27. Vers 16. Toen sprak Mozes tot de Heer en zei. Nummer 27 vers 16. Dat de Heer, de God van de geesten van alle vlees, hij is dus over alle vlees, geesten, dieren en mensen, een man stellen over deze vergadering enzovoort. Dus hij bepaalt ook de geest en ook de mentaliteit uiteraard van de mensen, maar die heeft hij ook gegeven. Dus de God van de geesten van alle vlees. Komt nog op een bepaalde tekst weer. We gaan even naar nog andere vormen toe. Lucas 24, vers 46. Lucas 24. Nou, zo'n mooie tekening, moet maar even blijven. Nee, dat zit dus fout. 23 moet ik hebben, vers 46, sorry. Lucas 23, vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen, staat er in het Grieks dit, vertrouw ik mijn geest toe. Dat doet hij dus bewust. Die geest gaat dus nu uit hem weg. En als hij dat gezegd had, blies hij de geest uit, de adem uit, zeggen anderen. En dan is dat dus, dan gaat die geest dus naar God toe. Want dat staat hier, Vader, in uw handen vertrouw ik mijn geest toe. Dus dan gaat die geest uiteraard naar de Vader, oftewel naar boven. Hebreeën 12 vers 9. Zodat je ziet dat niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament daar eensluidend in is. Ja, 12 vers 9. Het gaat in een hele discussie over van discussie, maar over een situatie rondom waarom krijgen we soms best behoorlijk lastige nare dingen te verwerken als gelovigen. Verder. 12 vers 9. Wij hebben de vaders van ons vlees, dus onze aardse vaders, zeg maar, weliswaar tot kastijders gehad. En wij hadden ontzag voor hen. Ja, nou ja, de algemene vorm dan. Ze kunnen het ook nog fout doen, dan krijg je nog verdere toestanden, maar daar gaat het meer niet om. Zullen wij dan niet veel meer de vader van de geesten, dus uit hem komen alle geesten en dus geest voort, onderworpen zijn en leven? Ons aan die vader de geesten onderwerpen en leven. Dus hier wordt het toch genoemd de vader van de geesten. Dus kennelijk is het zo dat de geest van de mens, het is dat woord neshama, daar zit het woord shem in, en shem, de Hebreeuws woord shem, en dat betekent naam. De naam Gods, zit de naam Gods in. Dat heeft een dier niet, maar het wordt alleen van toepassing gebracht op de mens. En dat betekent dat hij dus een geest heeft, wat ook denken met zich meebrengt, maar ook de mogelijkheid heeft om in contact met God te maken. Mits wedergeboren enzovoort. Of in ieder geval levend vanuit geloof in de Oude Testament. En dat is dus een verschil met dieren. En daarom wordt gezegd dat de adem van een dier, dus de geest liever van een dier, bij het eind van het leven natuurlijk teruggaat. En dat van de mens gaat die geest omhoog naar God. Maar als het natuurlijke mensen zijn of dieren, maakt geen verschil, je sterft allebei. Dus dat maakt echt geen verschil. En dat is wat hier in Prediker eigenlijk gezegd wordt in hoofdstuk 3, vers 21. En dan sluit ik af met 22. En ik heb gezien, zegt Prediker 3, vers 22, dat er een niets beters is, let ook weer in de gedachtegang in deze wereld zonder God, zeg maar, dan dat de mens in het algemeen, zich verheugt, zich verblijdt over zijn werken, over zijn prestaties, zou je eens kunnen zeggen. Want dat is zijn erfdeel. Dat is zijn deel. Dat mag hij hebben. Dat woord deel is eigenlijk bijna het loon. Dat is het loon wat hij krijgt, dat hij blij mag zijn met zijn prestaties wat hij levert. Als we dat even ergens anders opzoeken, in 2 vers 10, Prediker 2 vers 10, dan zien we hetzelfde staan. Nadat hij dus van alles had gepresteerd, deze Salomo, en al wat mijn ogen begeerden, dat ontrok ik ze niet. Dat deed ik dus, wat ik zag, dat wilde ik. Ik behield mijn hart niet van enige blijdschap, maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn moeite. En dat werd mijn deel van al mijn arbeid. Wat kreeg ik er eigenlijk alleen maar voor? Een beetje blijdschap. Verder niet. En dit, die blijdschap, vanuit de Hebreeuws kun je zien dat het dit op die blijdschap slaat en niet op die moeite. Dat werd mijn deel, mijn loon bij al mijn arbeid. Dat is het enige wat ik ervoor kreeg, dat ik me zo af en toe even kan verheugen. Maar dan weer in zorg leven, want ik moet weer verder enzovoort. Nou, 5 vers 18 hebben we al eens vaker gezien, mensen. Dat zijn de centrale vormen in, deze, in dit boek. Prediker 5 vers 18. Dat hij goede ziet ten dagen de dagen van het leven dat God hem geeft. Dat is zijn deel, staat er in 17 jaar, van ieder mens. Want hem stelt God rijkdom, geeft God rijkdom en goederen. En hij staat hem toe, macht, de macht daartoe om daarvan te eten. En om zijn deel, wat hem dus toekomt, te nemen. En om zich te verheugen in zijn moeite. Dat is een gave van God. Dus God geeft de mensen moeite. Problemen. Dus goed, kwaad. Wat goed is, heeft altijd weer iets kwaads tegenover zich. Opdat, let op dat de mens gefrustreerd raakt in dit bestaan en zoekt en verder zoekt dan alleen maar dit bestaan en zich afvraagt, is er dan niet meer dan dit alleen? Moet ik dan altijd hier weer tegenaan lopen? Dat is het enige wat God aan een gevallen mens heeft kan doen. En zo onderzoekt hij waar een mens kapot gelopen is op zijn bestaan en voor die wereld en voor die mensheid verloren geraakt is. En dan is hij erbij. Om ze het leven, de boodschap enzovoort te brengen, opdat dat zaad ook werkelijk postvat in zijn bestaan en dergelijke meer. Dat is zijn deel, zegt Prediker 3 aan het eind. Want wie zal hem ertoe brengen, het laatste stukje van Prediker 3, vers 22. Want wie zal hem ertoe brengen, dus de mensen ertoe brengen, dat hij ziet wat na hem geschieden zal. Niemand, dus dat is eigenlijk een retorische vraag. Niemand. Als we 7 vers 14 er even weer naast zetten, dan zien we daar hetzelfde weer. Prediker 7 vers 14. Geniet ten dage van het goede. Maar ten dage van het kwaad, pas op, zie toe. Want God heeft het een tegenover het ander gesteld, zodat de mens niets zal ontdekken van wat na hem zal zijn. Dus in het patroon van goed-kwaad weet je niet hoe morgen zal zijn. Want nu kan het leuk zijn en in één keer kan het crisis zijn, kan er wat anders gebeuren, kan ongeluk gebeuren enzovoort. En dan is het een keer anders. En wat er komt na vandaag weet je niet. Vandaag hebben we gezien toen, nou laten we een eten en drinken, want morgen sterven wij. En als het morgen niet is, oh dat hebben we nog gehad, nou dat kun je nog een dag uitstellen enzovoort. Dus kun je de dood uitstellen en daar niet aan denken, maar gewoon bezig zijn met nu. En je daarin verblijden. En dat is een gave voor God, dat is een gevangenschap. En de mens hoort daaruit los te komen. En er zijn er die dat ook inderdaad zullen hebben. Maar dat loon, dat krijgt die mens inderdaad. Dat hij iets weet van de dingen die na hem geschieden zal. Tenzij hij dus wederom geboren wordt. Tenzij hij vanuit geloof de weg van God gaat zoals hij dat ziet. Want dan leert God wat er gaat komen. Wat er gaat gebeuren. En dat is voor de mensheid is dat een raadsel. Het is een groot raadsel. En als je vertelt vanuit de Bijbel, omdat de Heer dat ook maar gewoon heeft laten zien, hoe in de toekomst de gang van zaken in deze wereld zal gaan, vanuit de Bijbel gezien tenminste. Denk je dat jij dat weet? Dat weet toch niemand? En in dat denken kan ook niemand verder komen. Dus het probleem is heel vaak dat je niet zoveel te zeggen hebt. Want als een mens leeft en denkt vanuit zijn eigen patronen, ja, dan kun je hooguit zeggen dat je er anders over denkt en dat de Bijbel er anders voor zegt. En daar kun je hem vasthouden. Misschien dat de mens ooit daaruit nog een keer zoiets heeft van, als het misgaat in het leven, van, je zei toen, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar voor de rest is het wachten op het moment dat God misschien iemand in ons leven laat komen, aan wie je eindelijk eens iets kunt vertellen. En dat is, vaak is dat veel minder dan we zouden willen. En daarom gaan ook heel veel mensen op zoek voor de Heer. En dat kan ik u afraden. Wachten op de Heer, dat is veel vervelender, maar het werkt wel veel meer uit. Zult u, ja. Kom maar.
De ongelovige mens is een beest, afgeschilderd als een beest.
Ja, die sterft namelijk op dezelfde manier als beesten.
Ja, oké, maar die geest gaat dan niet naar boven?
Jawel, de geesten van mensen gaan altijd naar boven. Maar dan hebben ze dus met die werking van die geest niks gedaan. Nee. God geeft die geest op, en dus ook dat schuldgevoel, zeg maar, dat die achterliggen, dat onderbewustzijn, zeg maar, dat altijd roept naar God, daar hebben we een vorige keer eens over gehad, opdat die mens denkt van, er is toch wel meer aan de hand dan dat wat ik alleen maar zie. Doet hij dat niet, weigert hij dat en laat hij gewoon dat voorbij gaan, die geest is nog van God en die gaat altijd terug naar God. Hè, maar de mensen in hun positie zijn als beesten, dat we zeggen, er is ijdelheid, er is leegheid, het heeft geen zin gehad, want die geest heeft niet het werk kunnen doen wat hij eigenlijk zou willen doen, namelijk wijzen naar God, zodat die mens zich bekeert. Dat is het verschil. Zo, de Heer, dank. Vader in de hemel, het zijn harde woorden. En soms best ook wel woorden waar we ons als mens in eerste instantie in ieder geval de wenkbrauwen bij fronsen of misschien wel wat boos op kunnen zijn omdat u het zo zegt. Maar het zijn wel woorden die van u zijn en daarom is het sowieso de waarheid. En als wij de waarheid leren ontdekken, dan moet er vermoedelijk nog wel eens wat visies die wij hebben over de waarheid aan de kant. En dat is nooit zo leuk. Omdat je graag zoekt naar een soort consensus, naar een soort overeenkomst waarbij je je prettig en lekker voelt en aangenaam. En als u dat dan door uw woord laat duidelijk maken dat het toch wel even anders ligt, dan is aan ons de taak om uit te zoeken, Heer, hoe bedoelt u dat? Zat ik dan fout? Of wilt u verder in het denken dan ik tot nog toe kan? Wilt u me iets duidelijk maken? We vragen u of u dat ook in ons hart wilt bewerken. Want een studie zoals van vanavond zijn toch woorden die, waarbij het erom gaat dat we leren ontdekken hoe u kijkt, hoe u aanziet tegen een wereld die hopeloos in zonde leeft en waar mensen net als beesten zich alleen maar proberen overeind te houden ten koste van anderen. En dat die geest die u in de mens hebt geplaatst niet voor niks in was. Omdat hun leven niet een doel op zich is voor hier. En wanneer een mens dat denkt, dan denkt hij zoals dieren denken. En alleen maar leven voor zichzelf. Ten koste van anderen, zoals dieren dat op zich ook vaak doen. We danken u dat u ons leert dat dat geen verschil is. Maar dat uw geest, de geest die u gegeven hebt, de levensadem, er nooit voor niks in is geweest. Dat hij toch mogelijkheden heeft gegeven waardoor een mens weet hoe dingen in elkaar zitten. En dat hij daarin ook hun dieren overtreft, omdat hij een ander soort geest heeft gekregen. Een geest om te kunnen denken, een geest om beslissingen te kunnen nemen. En niet alleen maar instinctief. We danken u dat u leert dat daar bovenuit gaat het hemelse leven. Dat het stoffelijke verdwijnen moet, eigenlijk liever voordat het sterft. Maar dat het door middel van Jezus Christus sterft en opstaat tot een nieuw leven. Waarbij onze buitenkant, ons lichaam, natuurlijk nog stof wordt. Stof is en stof wordt. Maar dat van binnenuit iets nieuws tot stand komt. Een nieuw leven, een goddelijk leven, dat steeds krachtiger en steeds bruikbaarder is voor uw doel. Dat ook verlangt naar boven. Dat ook meer en meer verlangt om van u afhankelijk te zijn en van u te weten hoe u dingen bedoelt. En dat ook meer en meer ons kracht geeft en wijsheid en inzicht geeft om onszelf te verwijderen van onze eigen visies. En ook dat in onszelf te haten wat ons eigen vlees is. Dat nog onafhankelijk wil zijn of voor zichzelf wil leven. U bent degene die mogelijkheid geeft om te veranderen naar uw beeld, naar uw gelijkenis. Maar dan naar de hemelse kant. We danken u dat we leren mogen vanuit uw woord dat wij ook opgeroepen worden om het beeld van de hemelse van Jezus Christus te dragen. En dus niet meer te vechten voor ons eigen bestaan, maar u de strijd te laten voeren. En in afhankelijkheid van u gewoon de dingen te doen die in ons leven nu op ons afkomen. U weet hoe dat is, u weet ook hoe dat gaat. En we kunnen daar nooit een eenheidsworst van maken, zodat iedereen op dezelfde manier zal reageren en leven. Maar wel dat u centraal staat. En daarin kunnen we elkaar ondersteunen, kunnen we elkaar tot hand en voet zijn. Maar altijd wetend dat we niet over elkaar hebben te regeren, maar dat er één is, u Heer Jezus, die over ons regeert. Dat u het hoofd bent en wij het lichaam, afhankelijk van het hoofd en wat hij bedoelt en wat hij doorzijnt naar ons beneden toe. Heer, in die afhankelijkheid leer ons daarin leven. Opdat die geest van u niet alleen naar boven gaat bij het overlijden, maar dat ook ons nieuwe lichaam straks daar terecht zal komen, waar u ook bent. Opdat wij altijd één met u mogen zijn en het werk wat daar volgt te mogen doen in opperste dankbaarheid en afhankelijkheid van u. Hemelse Vader, u komt toe. Alle lof, eer, dank en aanbiddingen. Jezus Christus, Lam Gods, ook u danken wij voor uw gehoorzaamheid. Ten dode toe, dat u die dood niet hebt geschuwd, maar daar doorheen gegaan bent om ons een voorbeeld na te laten, maar ook om ons duidelijk te maken dat dat de enige manier is om dwars door de dood heen, door de afsterving van onze eigen persoon, uw persoonlijkheid in ons te laten groeien. Vader, u danken wij voor uw grootheid, voor uw macht, voor uw majesteit, voor uw plan, voor uw bedoelingen. Danken u dat u ons lief hebt en omdat u ons lief hebt, ons ook wilt leren om het hemelse leven te kennen en het aardse meer en meer afstand van te nemen. Dat dat leven van u toch het andere leven ver overstijgt. Heere, uw naam prijzen wij in alles. Amen.